Ja, beste luisteraars, daar zijn we weer. Zoals je gewend bent van ons, hoor je altijd een aantal quotes en een introductie met een pingel. Dit keer niet. In podcast nummer 39 gaan we het namelijk voor het eerst anders doen. Minder lang, oftewel een stuk korter. En we hebben voor het eerst in de Sportfunny webshop een gast die al eerder is geweest en hij is terug. Terug van weg geweest, Tim de Ridder, die al plaatsnam in podcast nummer 5. En om de simpele reden dat hij een van de meest beluisterde podcasts is van onze Sportfunny webshop podcast. En dat dat reden is om even verder met hem door te praten. Veel van jullie hebben deze podcast als zeer interessant ervaren en als zeer plezierig. En heel veel mensen zeiden, hoe doet hij dat? Iedere dag opstaan om 4 uur 's nachts en daar toch nog energie van krijgen. En dan ook nog marathons lopen. Nou, wil je daar meer over weten? Ga dan naar podcast nummer 5 en luister het bijzondere verhaal van Tim de Ridder. Wil je weten hoe hij zijn PR verbeterd heeft en alles daaromheen? In de Enschede Marathon op 16 april 2023. Dit is het verhaal dat we nu kunnen maken na de podcast, want hij heeft zijn marathon verbeterd, zijn PR. Dan is dit de podcast om daar verder op door te gaan. Welkom in de podcast terug van weg geweest, Tim, hier in Zenderen. Welkom, podcast nummer 39 alweer voor ons. Voor jou nummer 2. En dat is toch wel bijzonder, want je bent de eerste gast die voor de tweede keer plaatsneemt.
Ja, geweldig om dat te mogen horen. En bedankt voor de uitnodiging terug.
Ja, graag gedaan. Helemaal vanuit België. Je bent hier net aangekomen. We hebben net even een stukje gewandeld om de benen los te maken. Ja. Want hoe lang heb je in de auto gezeten?
Toch een dikke 3 uur.
Dikke drie uur om hier te komen.
Yes.
Nou ja, je had een beetje file onderweg. En, ja. Goed. Hey, we gaan in deze podcast een kortere podcast maken, omdat de mensen die echt jouw hele verhaal willen luisteren, nogmaals, die gaan lekker terug naar podcast nummer 5. We gaan vandaag inzoomen op het succes eigenlijk van de achtergrond van die podcast en jouw verhaal. En je hebt meerdere marathons gelopen, Tim, voor jezelf en ook je zus heb je meermaals gehaast. En ik ben eigenlijk benieuwd, wat is de reden dat jij dit keer de beste marathon, oftewel de beste versie van jezelf was? Je hebt je PR verbeterd en je hebt een tijd neergezet van 2 uur 36 op de marathon. Wat is de reden dat het nu wel gelukt is om die PR te lopen, Tim?
Ik denk dat het een samenloop van omstandigheden is en van factoren. Er is niet bepaald iets dat er bovenuit steekt. Mm-hmm. Ik heb niet echt harder getraind. Ik heb zelfs minder getraind, dus ik was frisser voor mijn kwaliteitstrainingen. Dat verschil merkte ik wel. De dag zelf, perfecte omstandigheden. Alles verliep qua voeding, qua drank, bij elke 5 kilometer ook perfect. En dan heb ik op een moment de juiste beslissingen genomen. En ik denk dat ik dat vroeger niet altijd deed.
Dus wat bedoel je met de juiste beslissing?
Op kilometer 2 ongeveer liep ik helemaal alleen. En voor mij was er een groep, maar die liepen een tweetal seconden sneller als de kilometertijden die ik wou lopen.
En wat wilde je lopen, Tim?
Ongeveer een 3:42.
3:42, ja. 3 minuut 42 op de kilometer. Even voor de luisteraar die niet, die helemaal niet thuis is in de hardlopen. Hoe snel is dat in snelheid? In
16,
kilometer per uur?
16 per uur.
16 kilometer per uur. Dus. En dat een marathon lang, dat is een fors tempo. Dus 3:42 wilde je lopen. Op 2 kilometer zat je in een groep van pak en beet hoeveel mensen?
Een 2 of 3 mensen, echt niet meer. Of niet meer dan 5. En ik zag ook dat niet ging blijven duren. Maar voor mij liep er een mooie groep van een tiental lopers. Maar die liepen natuurlijk 2 of 3 seconden sneller per kilometer.
En die groep liep voor jou?
Echt niet ver.
Nee, 10, 20 meter voor jou.
Ja.
En zij liepen geen 3:42, jouw comfortabele marathontempo. Nou ja, wat heet comfortabel? Ja. Maar in ieder geval het tempo waar jij de marathon op wilt lopen. En zij liepen iets sneller, een aantal seconden sneller. Dus rond de 3:38, 3:40, waar jij 3:42 wilt lopen. En op kilometer 2 maakte jij de beslissing in een split second om toch aan te haken en een kleine mini-sprint te maken om door te lopen naar die volgende groep van 10 lopers die voor jou liep. Dat is een van de 4 redenen, naast dat je goed getraind bent, de goede dagomstandigheden en de juiste voeding. Daar gaan we allemaal op inzoomen. Maar die ene juiste beslissing die je maakte op de kilometer 2, dat was wel van grote doorslaggevende factor, gaf je aan.
Als ik daar later aan terugdrink, is dat wel echt wel een heel belangrijk moment geweest. Mm-hmm. En dat is zo gek na 2 kilometer al, hè. Dat je dan zo al een beslissing moet nemen, maar dat weet je niet op voorhand, hè. Dus dat is, op die marathon heb je nog, je hebt dan nog 40 kilometer. Als ik dan alleen kom te vallen, dus neem ik hier een beslissing, misschien op karakter, van te zeggen, ik ga iets harder.
Mm-hmm. En merk je dan ook dat die hartslag echt volgens omhoog gaat? Als je...
Op dat moment is die 2 seconden niet echt van doorslaggevend belang. Hm. Maar ik weet dat dat
aan het
puur uit ervaring, dat 2 seconden elke kilometer na 30 of na 35 kilometer het toch...
Ja, ga je het voelen. Ja, dat is bijzonder, hè, voor de luisteraar die niet in de marathonwereld zit en zelf nooit marathons heeft gelopen op het maximaal van je kunnen. Dan denk je van, nou, ik loop 3:42. Wat is dan 2 seconden sneller op een kilometer? Maar wat Tim aangeeft inderdaad, als je dat marathons, 42 kilometer achter elkaar doet, ja, dan gaat zich dat wel mogelijkerwijs, ga je dat voelen na 30 kilometer, dat die 2 seconden sneller toch wel intens is. Zou kunnen zijn, als je een heel goed getrainde bent. Dan kun je misschien opvangen, maar... Dus eigenlijk heb je in een split second heb je dat gemaakt, die juiste beslissing. Ja. Dat heeft mede geleid tot dat mooie PR in 2:36. Hoe lang heb je met die groep kunnen meelopen? Want zo'n groep gaat nooit voltallig met 10 mensen naar de finish. Sommigen zullen doorlopen, zullen sneller geweest zijn dan jij. Anderen haken wellicht op een bepaald kilometer moment af. Hoe lang heb jij in die groep kunnen lopen?
De volledige groep is niet bij elkaar gebleven, maar dat waren ook 2 lopers van de halve marathon. En die liepen dan ook dat tempo. Dus ik moest ook niet overnemen, die vroegen niet veel over te nemen. En halfweg waren we dan nog met 5. Mm-hmm. En dan tot kilometer 30, 32, waren we toch nog met 4 man. En dat heeft wel geholpen. Ik had liever nog wat langer in die groep gezeten, maar ja. Nee, op dat moment spat de groep uit elkaar en dan voel je terug direct dat verschil als je alleen komt te lopen.
Ja, dat is mentaal, maar ook fysiek.
Vooral mentaal.
Mentaal.
Ja.
Wat maakt het mentaal zwaar als je alleen komt te lopen?
Als je met meerdere lopers bij je zet, kun je een keer even achter iemand. Als je het moeilijk hebt, dan kom, we blijven volgen, maar alleen durf je het soms wel eens gemakkelijker laten lopen.
Yes.
Terwijl, je wilt dat wel niet, maar toch gebeurt het, hè.
Ja, nee, begrijpelijk. Herkenbaar. Ja. Dus, yes. Het leuke is, we spraken kort voor met elkaar in deze podcastopname. Het maken van de juiste beslissing. Misschien is dat om daarbij af te ronden. Het maken van de juiste beslissing gebeurt in dit geval in een split second. En het leuke is dat die split second beslissing uiteindelijk mede heeft geleid tot jouw PR. En wat bijzonder is dat daar natuurlijk heel veel ervaring aan vooraf is gegaan om die juiste beslissing te maken. En volgens mij is dat wel kenmerkend voor het leven, dat we elke dag heel veel beslissingen maken. Vaak doen we dat onbewust. De meeste beslissingen die we maken, doen we volledig onbewust. En dat is maar goed ook, want als we echt overal heel bewust over na moeten denken, ja, dan loopt onze hersenpan volledig over. Dan kookt die helemaal over. Maar wat je dus ziet is dat je dus volledig die keuze hebt gemaakt op basis van, nou ja, intuïtie, maar ook op basis van ervaring. Ja. En ik denk dat misschien wel een mooie les is, dat als je gewoon vaak iets doet, dan kun je met voortschrijdend inzicht ook betere keuzes maken. En dat is denk ik wel goed. Je hebt je voorgaande marathons gebruikt om nu betere keuzes te maken. Ander punt van deze 4 succesvolle factoren die dit PR heeft geleid, is dat je zei, ik ben goed getraind. En je hebt minder getraind, ik was fris voor de start. Voor de mensen die niet bekend zijn met je achtergrond en die niet helemaal podcast nummer 5 willen luisteren, toch in één zin, je staat iedere dag heel vroeg op.
Ja.
Je bent postbode van beroep, je fietst, je bent een goed getrainde sportman, maar je staat elke dag zo ongeveer rond 4 uur op, gaat dan starten met je training, omdat je eigenlijk vroeger erachter kwam dat je dacht, ja, ik kan eigenlijk helemaal niet trainen en als ik 's middags de kinderen heb. Dus ik moet het dan maar voor mijn werk doen. Iedere dag sta je voor dag en dauw op. Als België nog ligt te slapen, ben je al ontwaakt en begint je training. Je gaf aan dat je goed getraind was. Kun je ons een korte inzage geven, Tim, wat goed getraind is? En kun je eens inzage geven van hoeveel train je dan en hoe ben je dagelijks bezig met jouw beweging?
Ik kan daar een mooi gemiddelde op plakken, dat ik gemiddeld 2 uur per dag sport. Maar vroeger was dat bijna altijd lopen. Mm-hmm. En nu heb ik bewust iets minder gelopen en dan het fietsen meer opgepikt. En de spinning, ik heb thuis een spinningfiets en daar veel op getraind. Ook proberen zoveel mogelijk buiten. En dan heb je die impact niet en de frisheid op de fiets is beter, je recupereert daar beter van. Vroeger liep ik 2 keer per dag, omdat ik dacht dat mij beter maakte. Maar uiteindelijk was ik meer vermoeid. En als ik dan kwaliteit moest doen, liep dat niet altijd zo vlot. En nu merkte bij de kwaliteitstrainingen, die liepen echt zalig.
En wat is de reden, zeg maar, jij zegt van, je voelt dat niet, je bedoelt het mee te zeggen dat als je een cyclische beweging maakt, een fietsbeweging, dat je dan niet die schokbelasting hebt van het lopen?
Vooral die schokbelasting en tijdens het fietsen ligt mijn hartslag zo laag, ik kan die zo moeilijk hoog krijgen tijdens fietsen.
Ja, maar dat komt omdat je natuurlijk dagelijks op de fiets zit als postbode. Dus
je bent aan het trainen met een hele lage hartslag. En we weten ook, iedereen uit ervaring, hoe meer je traint met een lage hartslag, hoe beter nadien je trainingen van kwaliteit zijn.
Ja.
Maar je moet ook durven, ook in het lopen, ook durven eens traag gaan lopen. Mm-hmm. Dus en nu met fietsen is dat dan voor mij, want traag lopen is dan heel moeilijk. Maar met fietsen kan ik al een keer zeggen, gewoon heel rustig.
Ja, en wat is een lage hartslag als je dat uitdrukt in percentage? Want niet iedereen is bekend met hartslagmeting.
Ik denk dat ik tijdens het fietsen bedoel je.
Ja.
Dat ik rond die 100 hartslag zit.
Ja.
En bij het lopen kunnen die niet. Ook al loopt het heel traag, dan blijft het toch wel 110, 115. Maar 10 slagen minder.
Effectief, hè?
Ja.
Hoe oud ben je, Tim? Wat is je leeftijd?
39.
39, ja. En dan trainen op een hartslag van 100 op de fiets of 110 lopen. Dat is, en dan ook nog met jouw snelheid. Dan moet je echt, dat zegt alles over je getraindheid. Mooie tip voor het luisteraar die zichzelf wil verbeteren. Ga eens trainen met de hartslagmeter. Breng die hartslag heel erg laag. En kijk dan hoe hard of hoe zacht je gaat. Maar kijk dan welk tempo je hebt, dus beter uitgedrukt. En dan zul je merken dat als je gaat lopen op een hartslag van 110 of 120... met een leeftijd van plusminus net als Tim ongeveer 39 jaar... ja, dan zul je merken dat als je gaat lopen op 110 of 120 hartslagen... dat het echt een vrij langzaam tempo is. En je denkt dan van, nou, maar hier word ik niet beter van. Maar de gouden les is wel trainen effectiever... en doe veel van je training op een lage hartslag. En veel is ongeveer 70%.
Ja.
En 30%, dan kun je nog wel eens in een hele hoge zone zitten. En soms zelfs extreem knallen met wat interval. Of hele hoge intensiteit hartslagen. Maar het grootste deel van de marathontraining bestaat uit een lage hartslag. Terwijl de meeste mensen veel te hard trainen. Oftewel op een veel te hoge hartslag. Mooi. Ja, die 2 uur training, dat is naast je fietsen, begrijp ik.
Naast mijn werk nog, ja.
Naast je werk.
Dus dat vraagt dan enorm veel planning, maar dat lukt wel.
Ja, wat is de meeste uitdaging qua planning?
En vooral in de middag, hè. Ik weet niet exact wat uur ik thuis ga komen van het werk. Dat is heel variërend. En als ik een keer heel vroeg thuis ben, profiteer ik er wel van om dan nog een keer, ik zeg nog niet, 1,5 uur op die spinningfiets.
Ja.
Het is echt wel, dat is wel lang, hè. Het is niet zo simpel om de 1,5 uur vol te houden.
Nee.
Tegenover 1,5 uur gaan lopen, dat wil ik straks direct gaan doen.
Precies, ja. Maar, 1,5 uur lopen is makkelijk. Ja. 1,5 uur op een spinningfiets op een vaste plek, dat is...
Ja, voilà, die vaste plek, denk ik. Ja. Dat vooral. Dan lijkt het een eeuwigheid te duren.
Ja. Ja. Hoe doe je dat dan? Met muziek op? Of
ja,
of
muziek, dan muziek podcast, Spotify. Oh, ja.
Podcast nummer 39.
Ja. Of gewoon een hele goede muziek helpt al.
Ja, mooi. Goed getraind. Juist 1-2 juiste beslissing. Op het tweede kilometerpunt hebben we het over gehad. Je hebt ook gezegd, een ander aspect wat jou tot het PR heeft geleid, waren de goede omstandigheden op die 16 april 2023 in Enschede. Wat waren die goede omstandigheden die dag?
Ik weet nog dat de nacht ervoor was vrij fris.
Mm-hmm.
En als je dan 's morgens loopt, dan voelt je wel dat die friste helpt. En dan het jaar ervoor, was er toen ook bij, was er heel veel wind.
Ja, was dat
en dat was nu niet echt het geval. Het viel goed mee.
Ja.
En dan de zon dat er af en toe wel wegging. En dat is voor mij een belangrijke. Ik zweet enorm hard. En als er wat bewolking is, dat zijn maar kleine dingen. Hè, maar het zijn...
Weinig wind. Ja, dat jaar daarvoor. Ik weet nog, ik liep zelf toen. Jij liep de marathon, ik liep de marathon in Enschede. Beide liepen de marathon. Het was warm, dat laatste stuk langs dat fietspad. Wat een pokkenend was dat toen nog, dat laatste stuk.
En nu viel de wind toch.
En nu was het oké, hè?
Ja, het was oké. Okay. We moeten daar eerlijk in zijn. Hè?
Ja, nee, het was een goede dagse omstandigheden. Factor 3, wat een succes maakte. Factor 4, jij zei van, ik heb het ook met de voeding voor elkaar. Ik had nog niet verteld, maar ik had het bijzondere voorrecht om dit jaar in 2023 met je mooi te mogen fietsen. Ja, officieel mag dat niet. Rondom het hele parcours, dat hebben we een beetje... al slingerend rondom het parcours gedaan. Maar ik heb je in ieder geval bij alle 5 kilometerpunten heb ik stilgestaan. En mocht ik je een bidon aangeven? Je zei, ik heb het goed gedaan met de voeding. Ik gaf jou elke 5 kilometer een bidon aan. Die zat helemaal vol met 500 milliliter van onze isotone sportdrank in de smaak lemon. Isodrink. Hoe doe je dat? Je pakt elke 5 kilometer pakt je de bidon aan. Met oranje dop.
Ja.
en toen, hoe ging dat? Kun je eens aangeven hoe dat ging?
Uit ervaring weet ik, als ik er nu maar 300 in doe, wat ik juist moet drinken, gaat hij beginnen klutsen, wil ik dat zo zeggen.
En
nu
ja, klotsen. Ja.
Bij 500 zit hij vol. En dan was het de bedoeling van 300 te drinken, maar ook niet te snel. Dus ik was altijd aan het rekenen, ongeveer een kilometer nam ik daarvoor de tijd om die 300 milliliter binnen te krijgen. Want soms is het niet gemakkelijk om die binnen te... Maar ik heb effectief elke keer die 300 gedronken. En dan in combinatie met een gel. Mm-hmm. En dan, als ik me niet vergis, halfweg heb ik magnesiumgel genomen. Ja. En op het einde nog een guarana gel.
Ja.
En dat plan dat wij op voorhand gemaakt hadden, is perfect verlopen.
Ja, dat liep perfect.
Ja.
Mooi is inderdaad van god drinken. Hè? Dat je, Jimmy heeft elke 5 kilometer dus die 300 milliliter gedronken. En dat ik denk dat wel het herhalen waard is. Veel marathonlopers, als je de mogelijkheid hebt om begeleid te worden, stel dat een optie is, vul dan de bidon volledig tot aan de bovenkant, 500 milliliter. Pak een kleine bidon, zoals wij dat vaak noemen. Je hebt ook grote bidon, 750. 500 milliliter per post drinken is net iets aan de te hoge kant. Dus je drinkt 300, maar doordat die bidon vol zit, schudt het niet, klotst het niet. En kun je ook met één knijp kun je heel makkelijk en heel eenvoudig dus de spotdrank in je mond krijgen. Ja. Dus dat is denk ik een hele waardevolle tip. En per pauzepost heb je ook een geldrink inderdaad genomen. Ja. En aan het einde de guarana shot finale knallen. Halverwege de magnesium shot, zei je.
Ja.
Ja, we hebben een plan gemaakt. En dat is helemaal uitgevoerd. En
als je nu maar 300 in doet en op het einde moet je dat klutsje nog leeg drinken, zit er wel lucht bij.
Ja, ja, goede tip.
Dan moet je niet hebben. Dan moet je niet binnen hebben.
Heel goed, vul de bidons.
Ja.
Jij hebt ook een stuk mee gelopen, hè? Dus je zei al van, ja, ik heb dat niet in één keer opgedronken. Hoe lang heb je daarover gedaan? Ik gaf jou de bidons aan bij de 5 kilometer doorkomsten. En dan pak je bidon aan in de rechterhand. Ik stond altijd rechts van je. Mocht je ooit denken van, ik wil iemand meenemen en die wil mij de bidons aangeven. Voor de rechtshandigen onder ons, als het mogelijk is op weg, ga aan de rechterkant staan. Links aanpakken op hoge snelheid is voor rechtshandigen lastig,
enorm moeilijk,
irritant en raak je uit je patroon. Hoe lang heb je met die bidons gelopen in afstand?
Ongeveer 1 kilometer.
Ja.
Ja. Dus dat was het plan. Niet langer, want dan zit je weer dichter bij de volgende post. Mm-hmm. En het moet toch altijd een beetje, ook al is het maar water, maar als je dan te kort nadien terug water begint te drinken...
Ja.
Ja, weer die ervaring, hè. Maar ik weet uit ervaring, ik heb ooit... Op elke marathon heb ik bijna al ene keer een bidon gemist en gevoel het trekt.
Ja, ja.
Of is het mentaal?
Ja, dat maakt niet uit. Of mentaal of fysiek.
Je voelt het, hè.
Als je voelt of het nou mentaal wat je voelt of fysiek is.
En dan ben je daarmee bezig en dan verlies je concentratie, je verliest je paslengte, je verliest je tempo...
Mm-hmm.
Dus, en nu liep dat perfect en daar moest ik me geen zorgen om maken. Ik weet uit ervaring dat jij daar staat.
Mm-hmm, ja,
en dan
hadden we afgesproken. Ja,
voilà.
Ja, ja. Ja, mooi. Vier factoren die jouw marathon tot een groot succes hebben gemaakt. En succes is geen toeval, hè. Je had bijvoorbeeld van die populaire quotes her en der. Maar in dit geval is dat wel echt een mooie. Succes is echt geen toeval. Succes is een keuze. Je hebt gekozen om anders te trainen. De dagelijkse omstandigheden, die heb je weliswaar niet in de hand. Die waren je goed gezind, de weerschoten. De voeding heb je een heel plan voor gemaakt. En je hebt de juiste beslissing gemaakt. En dat was ook geen toeval. Weliswaar maakte je dat in een split second. Misschien kunnen we echt wel concluderen dat het op basis van vele ervaringen was. Vele marathonervaringen. Dus ja, samenvattend kunnen we zeggen, door veel ervaring, veel juiste keuze te maken en een goed plan te maken, kom je uiteindelijk tot het gedroomde eindresultaat. En misschien is dat wel de mooie les van deze podcast. Hè. We begonnen terug te kijken naar podcast nummer 5, waar je gast was. En niet voor niks was dat een van de best beluisterde podcasts van ons. En zeiden mensen, gewoon een interessant verhaal heeft die Tim, die postbode uit België. Wat een bijzonder verhaal. Maar het is geen toeval. En het is mooi dat jij... daar nog een verder inkijkje in wilde geven. En ja, ik probeer te kijken van wat maakt het nou dat het nu wel gelukt is en dat het geen toeval is geweest. Zie je nog uit naar een nieuwe sportieve uitdaging? Ik heb begrepen dat je volgende week
volgende week
in België gaat vlammen op een Op een 12. Voor Nederlanders onbekende kilometer.
Ja, blijkbaar is een 12 kilometer. 12 kilometer. In Nederland niet zo.
Nee, dat is in Nederland geen wedstrijd. We hebben wel de 10 kilometer en de 10 mijl. Ja. Maar de 12 kilometer wordt hier nauwelijks iets in georganiseerd.
Die wordt gelopen in de gemeente Merchten, waar ik al heel lang postbode ben en waar ik woon. Dus,
ja.
En waar in feite mijn loopcarrière tussen haakjes al wat gestart is.
Ja.
Ik weet nog dat ik daar ooit op de 100ste plaats eindigde. En nu doe ik mee voor de top 10 plaatsen. Dus
ja, en er staan snelle lopers aan de start. Hè?
Als je,
even voor de beeldvorming, als je
onder de 40 minuten moet je lopen als je wil meedoen voor de podiumplaatsen.
Ja, onder de 40 minuten op de 12 kilometer. Ja. Dus dat is een rap tempo.
Ja.
Heb je zelf een bepaalde verwachting?
Ik zou graag tussen 41 en 42 minuten lopen.
Dus
ja. En de trainingen lopen heel goed.
Mooi.
Ja.
Mooi. Dat is ook geen toeval, hè?
Nee, nee. En het verhaal van Merchten is ook het verhaal van de marathon. Ik ben blijven proberen.
Mm-hmm.
En ik kon na de zesde ook gezegd hebben, nee, ik stop ermee. Maar je ziet, als je blijft doorzetten. En ook Merchten onderste plaats. En nu doe ik mee voor soms voor podium. Of heel dicht bij het podium. Maar dat is ook iets van jaren blijven proberen en niet opgeven.
Wat maakt het dat je steeds doorgaat en niet opgeeft?
Het is moeilijk om dat uit te leggen. Ik kan dat elke keer na een teleurstelling. Het jaar ervoor bij Enschede was ik zo teleurgesteld. Maar een paar weken later kan ik toch weer die knop omdraaien. Maar ik kan daar niet echt een antwoord op geven hoe dat komt gewoon.
Ja, want twee jaar geleden liepen we samen de marathon.
Ja.
Allebei op ons eigen tempo. En jij was zwaar gedesillusioneerd. Je had niet het gewenste doel behaald. En dat raakte je echt. Je was daar door geraakt. Misschien zelfs wel van slag. En toch zette je door. Dat kenmerkt de echte winnaar. En nou ja, volgens mij leef je helemaal de slogan, goed is niet goed als je beter kunt zijn.
En dat positiviteit, wat we in de eerste podcast ook verteld hebben. Hè?
Mm-hmm.
Dat proberen toch altijd. Je hebt weer een marathon gelopen. Je hebt weer een ervaringrijker. Ook al was hij zogezegd niet goed. Probeer eruit te leren.
Ja.
En dat is misschien wat dat gemaakt heeft tot die nieuwe PR.
Ja, en dat vond ik ook interessant om daar eens verder op in te zoomen. Om te kijken van, hey, ja, het is niet gewoon een toevallig verhaal, maar wat maakt het dat iemand steeds beter wordt in de sport of als mens? En dat je de dingen doet die je heel erg leuk vindt. En dat je nou ja, misschien ook wel effectieve keuzes maakt. Bijvoorbeeld dat jij zegt van, ja, die spinningfiets is ook een mooie overweging. Je bent hardlopen, marathon lopen. En toch zeg ik, zet een spinningfiets thuis neer. Als ik dan een keer iets eerder of iets later thuis kom en het past niet in mijn schema, dan pak ik een uur op de spinningfiets mee.
Ja.
A, ik kan goed plannen. En B, ik heb minder van die schokbelasting, wat je ook al zei. Dus ook nog eens een keer fysiek een goede. Aanstaande weekend, volgend weekend, deze podcast gaat zoals elke podcast op zondag online. En de volgende week, ja, dan is het al geweest, want vrijdag ga je rennen in Merchten, toch?
Inderdaad, vrijdag, ja.
En dan hoor je Tim aan de kant.
Dan ga je heel veel horen.
Want je bent bekend daar.
Ja.
Ja, mooi. Ziet het nou uit?
Zeker en wel.
Ga je nog op vakantie of ben je al geweest? Of,
Ik ben al op vakantie geweest.
Heerlijk. Waar ben je geweest?
Een paar dagen in de Limburg.
Heerlijk.
De drukte vermeden.
Goed zo.
Nee, want als je nou bijvoorbeeld naar de zee gaat, dan kom je weer in de drukte. En Limburg, je moet niet meer hebben wat wandelen, wat lopen, iets goed gaan eten. Meer was niet nodig, een paar dagen.
Even, misschien een persoonlijke vraag, Tim.
Ja?
Bij je finish in Enschede,
ja?
Misschien moeten we daarbij mee afsluiten. Daar stond ook nog een hele jonge dame. Ik weet niet hoe oud het is. Er stond nog iemand op jou te wachten.
Ja, ja.
Op het Marktplein.
Dat is misschien punt nummer 5 waarom dat die marathon. Omdat ik wist dat mijn dochter Bo was mee. En onze band is geweldig. En ik moet daar niet te veel over uitweiden. Maar doordat zij erbij was en ik wist ook dat ze ergens langs het parcours stond. Ik wist niet exact waar, maar als ik ze zag staan op 21, als ik me niet vergis, stond ze. Dat was even oogcontact, weer verder gaan. En ik wist ook bij de finish, want de laatste 2 kilometer had ik het lastig. En dan, wat gaat er dan allemaal door je hoofd? En dan op dat moment denk je dan aan haar. Want ze staat daar, kom, we gaan nu niet opgeven. Geef nog even door. Dus als die kleine dingen.
Ja, prachtig. Ja,
dus dat is misschien nog een 5e punt.
Meer dan?
Ja, zeker wel.
En dan slot jij met vol enthousiasme jouw dochter.
Ja, dat filmpje heb ik al een paar keer hebben bekeken.
Ja. Ik stond op een hele kleine afstand. Ik dacht, nu mijn telefoon pakken, koers. En dat filmde ik. En het was een Een heel mooi moment en dat stuurde ik je door. En dat zijn gouden herinneringen.
Ja, zeker en vast.
Mooi man. Hey, laatste vraag die ik aan jou heb. Heb je nog een idee voor een gast waarvan jij zegt, die moet je eens uitnodigen, Henk-Jan? Dat is mijn laatste vraag.
Ja, die stond ook aan de finish. Dat is mijn trainer Willem van Schuurbeek.
Willem van Schuurbeek?
Ja.
En waarom moet ik, even voor de mensen die hem niet kennen, wie is een, ik weet dat het een hele goede loper is, maar wie is Willem van Schuurbeek?
Ik moet zien wat ik zeg, maar als ik me niet vergis, heeft zij 2:12 op de marathon staan.
Nou, je mag heel grof zijn, je mag er iets naast zitten, want als je daar een paar minuten naast zit, is het nog knettersnel.
Hij heeft
2:12 op de marathon.
In Brazilië, de marathon gelopen, Olympische Spelen, en hij is gewoon een heel verstandig iemand.
En wat is een verstandig iemand?
Alles wat dat hij doet, en hij is nu directeur ook op een school. Hij kent bijvoorbeeld alle leerlingen van die school. Dus ik vergelijk me een beetje met hem. Ik ken ook alle mensen van op mijn ronde. Hij wil alles wat hij doet zo goed doen. Mm-hmm. En ook als trainer, die zo een perfect... Die trainingsschema's, die zijn geweldig. Ja, dat is moeilijk uit te leggen. Hij is heel... hij zegt niet zoveel, maar wat hij zegt is er altijd op.
Kun je eens een voorbeeld geven wat hij jou geleerd heeft? Of wat hij jou verteld heeft, waar je zegt van, dat is het eerste wat mij te binnen schiet, waarvan je denkt van, dat vind ik prettig, na zijn goede schema's. En na zijn supersnelle tijd die loopt, wat komt bij je binnen?
Vooral ook het positieve dat ik wel al had, heeft hij ook. En hij heeft dat gezegd, alle tegenslagen gebeuren met een reden om nadien sterker te worden.
Nou, mooi.
Ja.
Ja.
Want ja, iedereen heeft wel al eens tegenslagen gehad, hè? Maar bij hem ga je dat niet merken. Hij wil ook niet andere mensen lastigvallen met het probleem dat hij op dat moment heeft. Mm-hmm. Hij zal het zelf wel oplossen. Hij is heel, heel sterk ook in zijn hoofd.
Sterke mindset.
Ja, ja. En samen met mij klikt dat dan wel. Hè?
Fijn. Als je ook de mindset hebt om datgene wat je doet wil verbeteren en alles wat rondom jouw persoon in je directe en indirecte omgeving gebeurt. Als je dat ziet als groei, als je dat ziet als een leerproces, als je dat ziet als een mogelijke kans op verbetering. Wij vertalen dat naar goed is niet goed als je beter kunt zijn. Dat wil niet zeggen dat je niet goed genoeg bent, maar dat je steeds iets beter kan worden, dat je jezelf uitdaagt. Een mens is gemaakt voor groei, voor ontwikkeling. En als je die mindset hebt om steeds te denken van ik kan beter worden, ik kan mezelf verbeteren en je dat niet ziet als een fout of falen, ja, dan is eigenlijk iedere situatie een aangrijpingspunt om het volgende keer weer prettiger, fijner, grootser, intenser, waardevoller, mooier, gelukkiger te doen of wat voor woord je dan ook. Maar allemaal positief geladen woorden aan te koppelen. Ja. En Willem van Schuurbeek doet dat voor jou. Mooi.
Want helemaal in het begin hebben wij inderdaad heel veel kilometers gemaakt. En nu zijn we gegroeid naar weinig kilometers tussen haakjes. Maar we hebben daar samen over besproken. Dus hij staat open voor alles. Het is niet als ik zeg van, ik vind dit niet zo prettig, die veel kilometers. Gaat hij niet direct zeggen, ja, maar dat is wel nodig. Nee, we gaan in gesprek.
Ja.
En hij bekijkt zelfs mijn thuissituatie, hoe dat allemaal. Hij weet veel van mij.
Ja, mooi.
Dus en dat maakt, want ondertussen, maar ik wil zeggen dat ik ongeveer weet hoe ik moet trainen voor die marathons. Maar toch heb die een houvast van schema's.
Mooi.
Vind ik wel belangrijk.
Mooi, dankjewel. Het is ook een vraag die ik dan heb naar de luisteraar om jou aan het denken te zetten. Nu je deze podcast nog beluistert en het gered hebt tot aan het einde. Mijn vraag aan jou is dan, welke situatie kun je nog herinneren van een kort geleden die jij bestempeld hebt als een negatieve ervaring of als falen of iets wat niet goed ging? En hoe zou je dat positief kunnen omdraaien dat je denkt van oké, wat heb ik hier eigenlijk van geleerd? En hoe zou ik dit kunnen gebruiken om het de volgende keer beter, waardevoller, intenser, mooier, sterker, knapper, gelukkiger of wat dan ook te doen. Dus welke ervaring heb je recentelijk nog opgedaan waar je misschien heel negatief tegenaan keek, maar wat je wellicht een waardevol inzicht geeft? Dat is denk ik een mooie vraag is om eens over na te denken. Ja. Denk ik mooie afronding ook van deze podcast. Je hebt het gedaan. Dat heeft je gebracht vanuit een zware grote teleurstelling 2 jaar geleden op de marathon tot nu een mooie PR. Geen toevalligheid. Positief ingestoken en uiteindelijk geleid tot iets heel moois. En de vraag is, beste luisteraars, wat heb jij gezien als een grote teleurstelling? Wat heeft je geraakt? En welke onderdelen kun jij verbeteren zodat je er zelf je eigen PR haalt op je eigen onderdelen? Sportief, fysiek, mentaal, spiritueel of wat dan ook.
Bedankt voor het luisteren. Mooi dat je er was, Tim.
Ja, dank u wel voor het uitnodigen.
Graag gedaan. Ja. Luisteraars, bedankt. Tot de volgende. En we gaan weer aan de slag met hele interessante gasten. Ik wens jou een hele verdere mooie zomer. Ook namens mijn kompion Gert natuurlijk. En de rest van ons Sportvoeding Webshop team. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. En blijf gezond. Hoi.